We verzoeken de gemeente te willen zingen van Psalm 25 en daarvan het negende zangvers. Sla op mijn ellende ogen, zie mijn moeite en verdriet. Neem mijn zonden uit mijn ogen gunstig weg, gedenk die niet. Zie mijn haters daar het getal, vast vermeerd van die mij vloeken. En die rusteloos mijn val, heet en vrevelmoedig zoeken. Wij noemden nu het negende zangvers van Psalm 25. Met de hulp des Heren willen we u lezen uit het Evangelie van Johannes, hoofdstuk 4, van vers 1 tot en met vers 14. Maar vooraf lezen we de heilige wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in den hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog gaan dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uws Gods niet ijdelijk gebruiken, en want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uws Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u den Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naasten. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Verder hadden we u genoemd, Johannes 4, van vers 1 tot en met vers 14. Als dan de Heere verstond dat de Fariseeën gehoord hadden dat Jezus meer discipelen maakte en doopte dan Johannes, hoewel Jezus zelf niet doopte, maar zijn discipelen, zo verliet hij Judea en ging wederom naar Galilea. En hij moest door Samaria gaan. Hij kwam dan in een stad van Samaria, genaamd Sychar, nabij het stuk land het welk Jacob zijn zoon Jozef gaf. En al daar was de fontein Jacobs. Jezus dan vermoeid zijnde van de reis, zat alzo neder nevens de fontein. Het was omtrent de zesde uren. Er kwam een vrouw uit Samaria om water te putten. Jezus zeide tot haar: Geef mij te drinken. Want zijn discipelen waren heen gegaan in de stad, opdat zij zouden spijzen kopen. Zo zeide dan de Samaritaanse vrouw tot hem: Hoe begeert gij, die een Jood zijt, van mij te drinken, die een Samaritaanse vrouw ben, want de Joden houden geen gemeenschap met de Samaritanen. Jezus antwoordde en zeide tot haar, indien gij de gaven Gods kende en wie hij is, die tot u zegt, geef mij te drinken, zo zoudt gij van hem hebben begeerd en hij zou u levend water gegeven hebben. De vrouw zeide tot hem, Heere, gij hebt niets om mede te putten en de put is diep. Van waar hebt gij dan het levend water? Zijt gij meerder dan onze vader Jacob die ons de put gegeven heeft? En hij zelf heeft daaruit gedronken en zijn kinderen en zijn vee. Jezus antwoordde en zeide tot haar, een ieder die van dit water drinkt zal weder ontdorsten. Maar zo wie gedronken zal hebben van het water dat ik hem geven zal, dien zal in de eeuwigheid niet dorsten, maar het water dat ik hem zal geven, zal in hem worden een fontein van water, springende tot in het eeuwige leven.
Onze hulp en onze verwachting zij in de naam des Heren die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Van dien God die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Genade, barmhartigheid en vrede worden u geschonken, of rijkelijk vermenigvuldigd van God den Vader en Christus Jezus den Heere, door den Heilige Geest. Amen. Zoeken wij het aangezicht des Heeren. Heere, we zijn nog op de voetbank van uw voeten en wij mogen u nog aanroepen op dit ogenblik wanneer wij ons samen met de gemeente stellen voor uw heilig aangezicht. Voor u, wiens ogen de ganse wereld doorlopen. Voor u, voor wien ons leven naakt en openbaar is, want u zijt de kenner van het hart en u zijt de proever van de nieren. Voor u die nu op dit ogenblik ons plaatst onder de verkondiging van uw woord met de oproep, bekeert u, o huis Israël, waarom zoudt ge sterven, die ons de weg ten leven komt aan te wijzen, die u wilde uitdenken en wilde openbaren aan een verloren geslacht, dat u de rug en de nek toekeerde, en die in het dagelijks leven betoont aan de kennis van uw wegen geen lust te hebben. U openbaart u aan mensenkinderen die u niet nodig hebben. Aan mensenkinderen die een voorzichtig verdrag maakten met de dood en een overeenkomst met de hel. En die in sprekende daden betuigen, ga weg van mij. Doet ons toch in leven, Heere, wat genade is en wat genade openbaart. En aan wie? Aan mensenkinderen die verdronken en verzonken liggen in de diepten van de val. We zijn beeldloos. We hebben de ware kennis van u verloren. We hebben geen rechtvaardigheid waardoor wij voor u zouden kunnen bestaan. En we hebben geen heiligheid, want uw woord zegt dat wij van de voetzool tot de hoofdschedel toe als melaatsen worden bevonden. Wat wordt in de aanvaarding van wie we zijn en blijven het een wonder dat u met de staf van uw genade nog over ons zet en ook nu vandaag ons het woord opent om de weg ten leven bekend te maken. Mogen het zijn, Heere, tot verootmoediging. U hebt het zelf gezegd, wat heb ik nog meer aan mijn wijngaard te doen dat ik niet heb gedaan. Gij leerde Efraïm gaan, u nam ze op de armen, maar ze bekenden het niet dat u het was die ze genas. Heere, u trok met mensenzelen en met koorden der liefde. En nochtans heeft uw volk twee boosheden begaan. U, de bron van het levende water verlaten hebbend, bakken uithouwend die geen water bevatten, en rietsperen genomen om op te leunen, die de handen zullen doorboren. Heere, zou u dit uur uw getuigenis willen leggen in de hand van de Heilige Geest, opdat die ons wederbarend onderwijzen over de godsgeheimen, hoe u aan uw eer komt en uw gemeente de zaligheid ervaart. Wil onze ogen openen voor de enige oorzaak die u uitdacht, namelijk in de arbeid van hem die waarlijk God en waarachtig mens zij, die als de middelaar Gods en der mensen voldeed aan al de eisen die u van de mens kwam te stellen en in zijn tussentredende arbeid staat tussen u, o eeuwige Vader, en uw kerk hier op de aarde. Wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. Wilt u de gemeente aanschouwen? Denkt aan onze kinderen, aan onze jeugd, onze jonge mensen. In deze wereld vol van verwarring, in deze wereld met waar uw woord naar wijst, zoveel geesten die zijn uitgegaan, waarvan uw woord ons zegt, beproef toch de geesten, of dat ze uit God zijn. En het geroep van hier is de Christus en daar is de Christus, de wereld vervuld. Doet ons verstaan, Heere, het wonder van uw verkiezend welbehagen, waarin u in de tijd mensenkinderen van dood levend komt te maken. Laat uw aangezicht zijn over ieders leven. Breid in gunst uw vleugelen over ons uit. Dat er voedsel zij in uw huis, dat er levensvragen werden beantwoord, dat er knopen werden ontbonden en de doden mochten horen de stem van u, de zonen Gods, die ze gehoord hebben, ze zouden leven. Gedenkt u, Heere, degene die thuis moesten zijn, die thuis moesten blijven. U kent ze, de zieken, de eenzamen, de oudjes, of die door andere omstandigheden met ons niet konden opgaan. Wil u ze dan bezoeken, o God, en ook gedenken aan hen die worden verzorgd en die worden verpleegd in vele tehuizen, aan de noden die er ook zijn in de gemeente. We denken ook weer aan de moeder uit gezin van Putten, die ook deze week weer in het ziekenhuis behandelingen moet ondergaan. We denken aan de zorgen in het gezinnetje De Vries, met een van de kinderen, wat we u de Heere opdragen, biddend of u al die zegeningen die er nog zijn, ook in de verzorging en in de behandelingen wil zegenen. En we hoorden van de week ook de zorgen die binnengekomen zijn en een gezinnetje van De Brink, Heere, de kracht van zijn leven, de boodschap kreeg dat hij met een ernstige kwaal is bezet. En u bent uw God van wonderen. U kan, ja wat kan u niet, Heere? U kan genezen. U kan ook de wegen heiligen, opdat er winst uit zij voor de eeuwigheid. Maar wat is het ook nu weer waar wij die maar niet weten, wat morgen geschieden zal, hoedanig is ons leven. Het is een damp die voor een korte tijd wordt gezien en dan verdwijnt. Wat is het toch nodig om een God voor ons hart en een borg voor onze schuld te leren kennen. We mogen aan u opdragen de arbeid tot opbouw en uitbreiding van uw koninkrijk in en buiten ons vaderland. We dragen ook alle verborgen zorgen en noden die u weet veel beter dan mensen het weten, waar alleen u ook maar oplossing in kan geven. Voorwaar, Heere, de mens, woord zegt het, hij is van nature geneigd tot alle kwaad en in zijn bestaan is geen goed aan te merken. Maar u mocht ons willen kennen in alle omstandigheden van het leven. We denken aan al uw knechten op deze dag. Help ze in de bediening. Vergeet de vakante gemeente niet. Help onze studenten. Geef een goede opgang in de toeberusting voor het ambt. En geef ook uw knecht vanmorgen te zijn een dienaar des nieuwen verbonds. Niet de letter, maar des geestes. En laat de autoriteit en de majesteit van de zalving rusten op de gemeente. En wil alles wegnemen wat de vrije loop van uw woord hindert. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen Psalm 42, de eerste drie versen. 42, de eerste drie versen, heigend hert. De jacht ontkomen, schreeuwt niet sterker naar het genot van de frisse water stromen dan mijn ziel verlangt naar God. Ja, mijn ziel dorst naar den Heer, God als levens, ach, wanneer zal ik naderen voor uw ogen, in uw huis uw naam verhogen? Ik heb mijn tranen onder het klagen om mijn ziel, wat buigt u neder? Terwijl we zingen is daar ook collecte. En de derde rondgang is bestemd voor de kerk. Hartelijk aanbevolen. Liefden, er is bij God geen aanneming des persoons. Als wij genadig zouden uitdelen, of dat in het vermogen van de mens lag, dan zouden wij dat zo op onze eigen wijze wel invullen. Die is wel waardig, en die wel, en die niet. Maar bij God is geen aanneming des persoons. Of liever, zoals Petrus dat uitdrukt in Caesarea. Hij zei, God is geen aannemer des persoons. En daarmee verklaart hij de soevereiniteit van God. in de toebrenging van de gemeente. Geen aanneming. Dat betekent dat de Heere niet acht op onze natuurlijke situatie. Niet onze rijkdom maakt ons zalig. Ook niet onze armoede. Ook niet of we veel kennis hebben vergaderd in de natuur. Al hebben we de hoogste studie gehad. Theologische studie zelfs. Dat geldt bij God niet. Al zouden we bij wijze van spreken op school nauwelijks hebben meegekund. Ook dat geldt niet bij God. Bij hem is geen aanneming des persoons. Niet uw bezittingen. Niet uw stal met beesten. Niet uw bedrijven. Niet uw plaats in het maatschappelijk leven. Bewegen God. Petrus heeft dat geschreven, zeg ik, in Caesarea. Immers, daar heeft de Heere wonderen verheerlijkt in het hart van een heiden. Ja, van een Romeinse officier die daar gelegerd was als een keurkorps vanuit Rome om dat weerbarstige Joodse volk in bedwang te houden. Maar er is een wonder gebeurd, want God heeft die man ontwapend, hem gewillig gemaakt en overgebogen, zodat hij werkzaam werd met de dingen van Koninkrijk Gods. En als Petrus uit Joppe ontboden zijnde in het huis van deze Cornelius komt, die Romeinse officier, en hoort de verborgen leidingen die de Heere met deze Romein gehouden had, dan roept hij in verwondering uit: ik verneem in waarheid dat God geen aannemer des persoons is. Gods vrijmacht. Maar dat biedt ook de ruimte. Dat wil ook zeggen die ontzaglijke ruimte die God aanwijst. En daar gaan we vanmorgen met de hulp Gods naar luisteren. Tenminste, dat hopen we. Ik wil u aandacht gaan vragen voor Johannes 4, Evangelie naar Johannes, het vierde hoofdstuk. En ik wil met u overdenken het tiende vers. Ik lees daar het woord Gods. Jezus antwoordde en zeide tot haar: indien gij de gave Gods kende en wie hij is die tot u zegt: geef mij te drinken, zo zoudt gij van hem hebben begeerd en hij zou u levend water gegeven hebben. Vanmorgen willen wij uw aandacht vragen voor Gods genade bij de Jacobsbron. En dan spreken we van Jezus' begeerte, van Jezus' onderwijs en van Jezus' belofte. De genade bij de Jacobsbron. Ze handelt, en dat mede natuurlijk in het verband van deze geschiedenis, van Jezus' begeerte. U vindt dat in het laatste gedeelte van het zevende vers. Geef mij te drinken. Dan Jezus' onderwijs, namelijk: Jezus antwoordde, zeide tot haar: indien gij de gave Gods kende en zijn belofte, hij zal u levend water gegeven hebben. Ook ditmaal mogen Gods geest ons wijs maken tot zaligheid. Het gaat over vele dingen daar op die wonderlijke en historische plaats waar Jezus een ontmoeting heeft met de Samaritaanse vrouw. Wij hoeven niet te raden over welke plaats het gaat en ook niet de omstandigheden. Ze zijn in deze wonderlijke geschiedenis heel eenvoudig ons voorgehouden. Er zijn vele dingen die aandacht vragen. Er is een ingrijpende beeldspraak. Een beeldspraak uit de mond van Jezus, zoals we veel in Gods woord tegenkomen. Die God wil gebruiken om de eenvoudige bediening van het woord te kunnen verstaan. Het is niet zo ingewikkeld. Echt niet waar. Het is zo eenvoudig. Er zijn geen problemen met de leer, als we Gods woord maar goed lezen. Hier gaat het over gelijkenissen. Het gaat over water, over levend water, over een bron die opspringt tot in het eeuwige leven. Dat vraagt om verklaring. Er is in dit onderwijs en deze geschiedenis ook nog wel te denken over de bijzondere plaats waar deze schrift ons naar komt te wijzen. Want we weten dat deze plaats ons wijst in het land van de Samaritanen naar het plaatsje Sichar. Zal het de plaatsje wat in het Oude Testament Sichem genoemd wordt. Een wonderlijke plaats, een historische plaats. Een plaats die ons herinnert aan de tijd van de aartsvaderen. Aan de tijd van Jacob, daarom is daar Jacobs bron. Een stuk land dat Jacob in de tijd kocht. Toen hij terugkeerde vanuit Mesopotamië. Toen de ontmoeting met Esau voorbij was en God zijn ziel gered had, was het eerste wat er gebeurde dat hij daar bij Sichar, bij Sichem, een stuk land kocht. Het was zijn eerste stukje land dat hij het zijne kon noemen, te midden van het vreemdelingschap. En het plaatsje dat heeft een rijke betekenis gekregen. Want Jacob heeft daar een put gegraven. Een put van levend water wordt dat genoemd. Dat betekent een bron die hij opgroef, die steeds maar opnieuw water blijft geven. Een levende bron wordt in de schrift genoemd een bron die altijd water geeft. Die nooit ophoudt. Waar je putten kan en nog steeds blijft dat water maar vloeien. Waar zijn vee uitgedronken heeft, kan je maar lezen. En waar zijn groot geslacht uitdronk en nog steeds is dat water aanwezig. Even nadien, daar in Sichar. Het is ook een wonderlijke plaats. Want er heeft eenmaal een begrafenis geweest. Een nabegrafenis geweest. Namelijk, toen Jozef stierf, toen heeft hij gevraagd of ze ook gelijk als Jacob de beenderen wilde meebrengen. En op dat stukje grond, daar bij Sichar, heeft zijn geslacht tientallen jaren later de beenderen van Jozef begraven. Het is dus een historische plaats, een plaats die nu ligt te midden van het land van de Samaritanen. En van die Samaritanen, dat kunt u weten, dat is uw catechisatie al geleerd, jongens en meisjes. Dat is een wonderlijk volk, dat is een bastaard volk. Dat volk heeft er niet altijd geweest, maar dat volk is daar gekomen na de ballingschap. Toen Israël werd weggevoerd, toen heeft Nebukadnezar vele volken van rondom gezonden naar de plaats waar Israël was weggevoerd. Want het was een rijk land, het moest bebouwd worden En daar zijn vele volken gekomen. En die volken hebben zich vermengd, ook met Joden later. En zo ontstond daar een bastaardvolk, het volk van de Samaritanen. Ze hadden hun eigen godsdienst. Ze herinnerden zich nog wel vroeger, want deze Samaritaanse, deze bastaard, dat zeg ik niet laatdunkend, maar dat zeg ik in verwondering, want daar gaat God zijn genade aan verheerlijken. Dat kan aan bastaarden genade schenken. Die zegt, onze vader Jacob, zegt ze later tegen Jezus, heeft deze put gegraven. Maar nochtans, u kunt dat weten, in Lucas kunt u dat lezen, dat die Samaritanen niet wilden dat Joden door hun landstreek ging. Want er staat, toen Jezus de landstreek door wilde en ze merkten dat ze op weg waren naar Jeruzalem, dat ze niet wilden doorlaten. Het was op dat moment dat die jongeren van Jezus ook niet zo best bij haar hart waren. Want ze zeiden, heren, zullen we het vuur van de hemel bidden om die Samaritanen op te roeien, maar dat Juda, gij zijt het. U zullen de broeders loven. En die scepter zal van Juda niet wijken, want nu de eeuwige bron van levend water, zoals hij ook op het loofhuttenfeest later zou zeggen, die dorst heeft, die komen. En die wil die nemen, het water des levens om niet. De eeuwige bron, de onuitputtelijke bron, is bij de Jacobsbron. Om het werk van vrije genade, van verkiezende genade openbaar te brengen. Geen aanneming des persoons. Hij is vermoeid. Misschien is dat ook nog een les voor Gods gemeente op aarde. Alles wat een mens onderworpen is, heeft hij zichzelf ook onderworpen. Hij is de broeders en alles gelijk geworden, uitgenomen de zonde. Een vermoeide Jezus, die daar toch verkwikking zijn zal voor een vermoeid volk. Ja, we gaan daar maar niet al te breed op in. Maar er is een erfenis op aarde die kent wel die begrippen van vermoeid zijn. Vermoeid van de omstandigheden van het leven. Vermoeid van de drukwegen. Vermoeid van de kruisen. Vermoeid van alles wat een mensenkind omringt. Van zulke last, van zonde en plagen niet te dragen, die drukt mijn schouders naar beneden, vermoeid van de zonde. Is het waar? Ben je wel eens vermoeid van de zonde? Vermoeid van de wereld, die maar niet ophoudt. Vermoeid van de listen en de lagen van de hel en van de dienaren van de hel, die het leven door wonden en door prikken. Vermoeid bovenal van onszelf. Een vermoeide Jezus, maar nog altijd actief in zijn middelaarsarbeid, want terwijl hij daar zit, omdat zijn jongeren, staat ook al in deze geschiedenis, naar het plaatsje Sichar gegaan zijn om eten te kopen, zit hij daar in de eenzaamheid, wachtend om zijn middelaarswerk te doen. En het voorwerp is daar volkomen onwetend van. Zeker, straks zal ze wel zeggen van onze vaderen. En ze zal wel zeggen dat ze bidt. Weet je niet? Dacht je dat die Samaritanen niet baden? Dat zegt ze zelf. Jullie bidden te Jeruzalem en wij hier. Dus nog wel een beetje godsdienst. Zeker, dat had ze wel, deze vrouw. En nu gaat de Heer die twee partijen elkaar doen ontmoeten in het wonder van de goddelijke en de vrijmachtige genade. Waar de Heer in deze geschiedenis op wijst, wel op een daad van God, op een daad die in ons leven noodzakelijk is, op een daad die het eeuwig wel of eeuwig wee uitmaakt, op die daad waar Jezus in Johannes 3 van gesproken heeft, van tenzij dat die mens wederom geboren worden, hij kan dat koninkrijk Gods niet ingaan. Van die daad, waar deze vrouw niets van weet, en niet zoekt, en niet wil, en niet begeert. Die daad, waarvan Jesaja sprak, ik ben gevonden van degene die niet naar me zocht. En van een volk dat na mijn naam niet genoemd was, tot die heb ik gezegd, zie hier ben ik, zie hier ben ik. En dat brengt ons vanmorgen dus bij dat onbegrijpelijke van de schenking van Gods genade op zijn tijd, persoonlijk en in het leven van een Adamskind. Dus bijzonder stipuleert deze geschiedenis een noodzakelijke daad van God in het leven van de mens. Zul je dat nooit laten ontnemen? Een daad van God. Het voorwerp. Ja, die uitvoering van Gods raad. Wie zal dat ooit bevatten, mensen? Want er komt de vrouw. En we weten het. Gods woord heeft nooit de afkomst van de mens verborgen. Heeft nooit de afkomst van zijn kinderen verborgen. Als de Heere bij wijze van spreken, om u dat duidelijk te maken, over Matthäus spreekt, Levi, dan staat er altijd in de Bijbel wat bij. De tollenaar. En als er over Rachab gesproken wordt, dan staat het er maar echt bij. Rachab de hoer. En dan staat er echt bij, straks, de Samaritaanse. De Canaanese. Is dat dan niet in strijd? In strijd met het woord wat Paulus zegt. Als hij verantwoording moet doen van het wonder van genade. En over zijn eertijds dan zegt hij, wat roem zou ik hebben in de dingen waarvoor ik me nu schaam. Nee. Een breed uitmeten van wie je wel bent en wie je was. En dat is niet naar het woord van God. Echt niet waar. Maar God herinnert ons wel, als hij een godsdaad in ons leven doet, wie we waren en wat hij deed, opdat we heel ons leven lang herinnerd zouden worden aan onze afkomst. Ik heb je dat alles meegezegd van oude dominee Verhagen, dacht ik. Die ook zijn heel wonderlijke zaak beleefde. En dat op deze wijze duidelijk maakte, over de afkomst gesproken, van iemand die in een gezin opgevoed was, die te vondeling gelegd was. En toen die opgroeide, nou, weet je wel, we hebben allemaal alles van die kinderen gehad, die hebben ook ermee Annie. Dan kan je aan spijkeren wat je wil, dan kan je lief tegen doen, helpt niet. Kan je hard tegen doen, helpt niet. Kan je tranen voor hebben, doet niet. Kan je slaan, helpt ook allemaal niet. Nou, zo eentje was dat er nou precies ook in. En dan zegt oude Verhagen, en op een zeker moment wist die vader er geen raad meer mee. En toen heeft hij gezegd, mijn jongen moest luisteren, zal ik nog één keer wat met je doen. Dan gaan we samen naar de vliering. En die jongen verbaasd, die dacht, wat gaat er gebeuren? Zal vader dat zijn knieën buigen? En al zo, maar hij ging dan toch maar mee. En tot zijn verbazing zag hij dat vader daar op die vliering een kast open deed en daar een kartonnen doos uithaalde. En toen deed die vader die kartonnen doos open en daar haalde hij oude, versleten, vuile babykleertjes uit. En die legde zo voor die jongen neer. En zei, wat is dat vader? Zei, kijk mijn jongen, zo heb ik jou gevonden. En die kleertjes. Als nou Gods volk dat nou maar bij de dag, elke dag maar herinnert. En dat herinneren ons ook in deze geschiedenis, want het gaat om een Samaritaanse. En wat gebeurt er dan? Want het woord zegt dat op eenvoudige wijze, als Jezus daar zit, vermoeid, rusten van de arbeid. Want die was een mens, als u en ik. Wat de menselijke natuur betreft, zonder zonde. En dan ziet hij daar een vrouwengedaante. Je weet je wel, zoals dat de oosten was. Kruikje op haar hoofd, weet je wel. En dartel, loopt ze zo naar de Jacobsbron toe. Kruik op haar hoofd. Hij ziet dat afreeltje gebeuren. Vrouw doet die kruik weg. Gaat naar die put. Die kruik wordt volgedaan. Ze kijkt nauwelijks naar die persoon die ook bij die bron zit. Vult die kruik, zet die kruik op haar hoofdje. En ze dartelt, weet je wel, zo gaat ze van die Jacobsbron vandaan. En op datzelfde moment dus, dat ze de rug naar Jezus gekeerd heeft, hoort ze plotseling een stem van die man die daar zit. Die kent ze niet. Al heeft ze hem gezien. Ze weet niet wie hij is. Al heeft ze een gedaante opgenomen. Ze zal het straks zeggen. Een Joodse man. Maar de verborgenheden waarin hij de heerlijkheid van zijn middelaarsbediening verbergt achter het voorhangsel van zijn menselijke natuur, doorziet ze niet. Al is ze Samaritaan, al spreekt ze van vader Jacob, al bidt ze, al heeft ze haar eigen godsdienst, al heeft ze een heel zondig leven, want dat zal ook openbaar komen. En met al haar zondige leven, als ze er geen cent last van, heeft ze nooit één uurtje voor wakker gelegen. En nu gaat de Heere dat voorwerp. En wie zal dat begrijpen? Want die Samaritaanse, die basta, die zondares, niet met je vinger naar wijzen hoor. Maar denken wat God voor genade verheerlijkt. Daar gaat God nou van zeggen. In de vrucht van het leven zal dat openbaar worden. Ik heb je lief gehad met een eeuwige liefde. En daarom heb ik je getrokken met goede tierenheid. Hoe kan God verkiezende liefde nou uitgaan naar zo'n voorwerp dat er alles aan gedaan heeft om zich van God los te zondigen? Kunt u dat begrijpen? Nou, dat heeft Gods volk nog nooit begrepen. Begrijpt u? Vrouw, ik hoor de stem van Jezus. Moet u luisteren. En Jezus zeide tot haar, geef mij te drinken. Daar bij die Jacobsbron, terwijl ze dartelend weggaat, want we kennen haar leven. En dat heeft ze echt niet verborgen hoor, weet je wel, in de wuftheid. Zoals we dat tegenwoordig ook zien, in onze kleding, in ons gedrag, in onze wuftheid naar buiten. Laten zien wie we zijn, nietwaar. En daarmee als lokkend de zonde naar ons toetrekken. Dat was erg in gehad jeugd. Wat je doet, wat je bedoelt eigenlijk. Wat bedoelt u eigenlijk? En dan het woord van Jezus. Terwijl ze met de rug naar hem toe staat. Ja, daar staat een mens met een rug naar God toe. Geef mij te drinken. En ze staat stil. Zo hoort die stem van die Joodse man immers. Zoals ze hem ziet. En ze draait zich om. Ze is aangesproken. En Jezus die vraagt wat. Geef mij te drinken. Ik lees. Zo zeide de Samaritaanse vrouw tot hem. Dus ze staat stil, draait zich om. En ik merk in die woorden die er staan die ironie. Ik merk in die stem ook de weerstand. De duidelijke afstand die er is tussen haar en dat wonderlijke volk. Want ze zegt maar al te duidelijk, hoe begeert gij? Hoe begeert gij die een Jood zijt, van mij te drinken die een Samaritaanse vrouw bent? Ben, want die Joden houden geen gemeenschap met de Samaritanen. Ze heeft dus duidelijk de scheiding aangegeven. Ze houdt dus vol aan haar eigen levensgedachte. Jij bent een Jood en ik ben een Samaritaan. En jij hebt je godsdienst en ik heb mijn godsdienst. En jij hebt je eigen toekomst en wij ook, want wij zijn Samaritaan. Dat is geen heidin, hoe? In die zin niet. En hier speelt zich in diepste zin af wat door alle tijden en alle eeuwen door hetzelfde blijft. De zich tegen God en tegen vrije genade verzettende mens. Want hier is een eis die Jezus in zijn woorden neerlegt. Als ze tot deze vrouw zegt, geef mij te drinken. Opdat ze zouden weten dat ze nu voor het eerst aangesproken wordt en ter verantwoording zal worden geroepen in haar wufte leven. Als God de mens tot waarachtige bekering roept, dan staat die mens met zijn rug naar God. Dan komt er een eis van uit de hemel vandaan. En ik lees dat in de schrift, namelijk. Indien. O, wat heeft de mens een weerstand tegen de boodschap van vrije genade. Hoe begeert gij, die een Jood zijt, van mij te drinken, die een Samaritaanse zijt. En dan gaat de Heere deze vrouw onderwijs geven. Hij proeft, natuurlijk proeft hij dat, want hij is immers God boven al te prijzen in eeuwigheid. Hij proeft de weerstand. Hij proeft de vijandschap. Hij proeft het leven van deze vrouw. Die scheiding die er is, door alles heen zal handhaven. En mensen, wie is in staat dat te doorbreken? Kunnen mensen niet. Kunnen Gods kinderen niet. Kan zelfs de meest bewogen prediking niet doen. Kan zelfs de liefelijkste nodiging van het evangelie niet wekken. Dan kan de ingrijpendste gebeurtenissen van ons leven niet werken. Dat is een daad. Een daad van God. En als er iets is wat in onze tijd de aandacht moet vragen, dan is dit die wonderlijke daad van God. Geef mij te drinken. En wat doet de Heere nu? Tegen de weerstand die hij proeft, tegen de vijandschap die hij aanvaardt, heeft hij dat werk dat hij zal beginnen niet losgelaten. Hij heeft niet gezegd, nou je wil niet, en je wil niet, en je wil niet, je gaat maar. Want dan komen die woorden uit de monden van hem die deze vrouw onderwijs wil geven. Ingrijpend onderwijs. Ik lees. En toen Jezus antwoordde en zeide tot haar. Indien gij, en in mijn gedachten mensen, zie ik Jezus daar zitten bij die bron met zo'n rijke historie. Zie die vrouw daar staan met haar watervat nog bij haar. En ik zie Jezus en ik zie hoe hij haar aanspreekt, indien gij het wist. Het is of die vinger Gods haar aanwijst. En als ik het zo tegen u zeggen mag, haar hart doorpriemend door de liefde Gods, die van eeuwigheid hem behoog, naar het woord van Paulus in Efeze 2, die ons mededeelt, want God, die rijk is in barmhartigheid, door zijn grote liefde, waarmee hij ons heeft liefgehad, heeft ons levend gemaakt met Christus. Uit genade zijt ge zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, dat is Gods gave. Indien gij de gave Gods kende, ja, en dan wijst hij op zichzelf. Hij is die grote gave van God. Paulus zal later in de Korinthebrief ons schrijven: Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave. Die gave kent deze Samaritaanse niet. Nog niet. U wel. Wij hebben het profetische woord dat zeer vast is. We kennen hem als de gave in de openbaring van het woord. Een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven. En de heerschappij is op zijn schouders. En men noemt zijn naam Wonderlijke Raad, Sterke God, Vader der Eeuwigheid, Vrede van ze. Wij kennen de gave. Als de volheid des tijds gekomen is, heeft God zijn zoon uitgezonden, geworden uit de vrouw en geworden onder de wet. Wij kennen deze gave. We kennen dat het woord. De velden van Efrata hebben gedaverd. Heden is u geboren, Jezus de zaligmaker. Hij is gekomen tot het zijne. En de zijnen hebben hem niet aangenomen. Wij kennen de gave. Daar is het lam dat de zonde der wereld wegdraagt. Johannes, Andreas, Nathanael, de zonen van Zebedeus, ze hebben hem ontmoet en gekend. Wij weten van deze gave uit het woord. En nu gaat hij, o wonder, zichzelf als zodanig aan deze vrouw bekendmaken, indien gij de gave Gods kende. Ik hoor de woorden van Johannes de Doper, te midden van de duizenden bij de Jordaan. En hij zegt, die na mij komt, is voor mij geworden, want hij was eer dan ik. Hij zegt, en wat een wonder, hij staat midden onder uw lieden, die gij niet kent, van de welke ik zeide dat ik niet waardig ben om de schoenriemen te ontbinden. De gave Gods, wilt u er meer van weten? Wie hij is als de gave van God? Wel nu, dat bij de Jacobsbron is de rijke prediking van een zichzelf openbarende Christus. Hij is de gave Gods. Hij is aan zijn gemeente gegeven. De eeuwige Vader gaf hem als borg. Wat in de geschiedenis van Rut staat, is als een gave aan ons geleerd. Hij is je losser. Hij is in de schriften geopenbaard geworden aan zijn gemeente. Wie hij is, die gave Gods. Hij is Vaders Zoon. Hij is de middelaar Gods en der mensen. Hij is uit de woorden van de mond van de bruid het voorwerp van alle vermaking. Zulke is mijn liefste, zulke is mijn vriend. Wie hij is, het levenswater. Want hij zegt immers in dit woord, indien gij de gave Gods kende, en wie hij is die dit tot u zegt. Wie is hij? Voor u? Voor mij? Wat betekent hij in uw leven? Hoe heeft hij zich aan u verklaard? Hoe heb gij hem ontmoet? Woorden die we moeten gaan overwegen, wanneer we deze geschiedenis met u over enkele zondagen gaan behandelen. Wie hij is. We gaan er nu van zingen. Ja. 63. Het eerste vers. O God, hoort u het? Wie hij is. Ge zijt mijn toeverlaat. Mijn God, u zoek ik met verlangen. Zoals wij het morgenlicht ontvangen bij krieken van de dageraad. O Heere, mijn ziel en lichaam hijgen en dorsten naar u in een land dat door een mat van droogte brandt, waar niemand lafenis kan krijgen. 1 van 63. Wie hij is. Nou, ik denk dat er wel mensen, kinderen zijn die daar antwoord op zouden kunnen geven. Wie was hij voor mij? De weg, de waarheid, het leven. De enige ruimte die God liet zien. De grond van mijn zaligheid. Blank en rood. De appelboom onder de bomen des wouds. Daar zou nog wel wat van te zeggen zijn. Maar deze vrouw kent hem niet. Jezus spreekt over zichzelf. Met een vrouw. Die hem niet kent. Ze ziet hem. Ze hoort hem, verklaren en wij mogen stilletjes meeluisteren naar dat gesprek tussen Jezus en een zondige bastaard. Kunt u dat begrijpen? Zou je bij die vrouw durven gezitten? Of blijf je er een kilometer vandaan? Net als die geschiedenis van die Samaritaan, weet je wel. Waar de priester en de leviet voorbij kwam. Toen daar een man lag voor de poorten van de dood. En ze met een grote boog om hem heen liepen. En Jezus opnieuw weer wijst naar een Samaritaan. Ja. Maar hier, ze kent hem niet. En hoe gaat Jezus zichzelf noodzakelijk maken? En hoe gaat Jezus zich aan haar bekend maken? Ik lees in de schrift, die tot u zegt, geef mij te drinken, zo zult gij van hem begeerd hebben, levend water. Levend water, dat is wat. Het zou worden een bron opspringende tot in het eeuwige leven. Nu gaat hij haar begeerte voorheen. En de begeerte die komen moet, naast elkaar liggen. Wat heeft ze begeerd? Daar komen we in de toekomst, als de Heere geeft, nog wel op terug. Wat heeft ze begeerd? Wat de mens van nature begeert. Ja, wat? Zondig, hè? Wat de mens van nature begeert? Tegen God ingaan. Wat de mens begeert? Zich stellen tegen God en zijn soevereine arbeid. Wat de mens begeert, aan de kennis van uw wegen, heb ik geen lust. Ja, maar, nee, maar vraag het maar. Vraag het maar aan mensen, kinderen, die de ogen open gegaan zijn voor hem, die als het levende water bij de Jacobsbron zit. Ja, vraag het maar, hoe hun eertijds was. Dus genade zonder een eertijd? Nee, toe. Nee. Uit zo'n grote nood En zo'n grote dood zijn we verlost geworden. We zijn dood in de zonde en dood in de misdaden. De arbeid van die gezegende, van die Jacobsbron. Daar moet ruimte voor gemaakt worden in ons leven. Leidingen die voeren tot de kennis van Jezus. Ja, dat begrijpt u goed, ja. Eenvoudig? Vindt u het ingewikkeld? Ik vind het helemaal niet ingewikkeld. Vindt u de prediking niet doorzichtig genoeg? Nou, vindt u het zo moeilijk? Ik ga luisteren. Dan zou gij begeerd hebben. Weet je wat Jezus eigenlijk doet als hij zegt, geef mij te drinken. Ik heb recht op alles. Alles is het wettig eigendom des Heeren. Dat water kan ik van je eisen. Maar ik wil meer. Ik eis jou terug. Ja. Als je ooit het wonder van genade wil beleven, begrijpen, kan ik het met die woorden zeggen. God wil zijn kerk terug hebben. Hij die ingaat in het huis van die sterk gewapende om zijn vaten te ontroven. Die machtige, krachtige trekking Gods, waarin de mens geroepen wordt uit de staat van zijn dood en overgezet wordt in het koninkrijk van God. En dan zegt hij in de schrift, ja, zou ik je levend water gegeven hebben. En dat levende water, dat is niet zo moeilijk. Hij zegt, dat is de gave van de Heilige Geest. Die hij verwierf in zijn arbeid. En waarvan, en nu ga ik u wat lezen. Luistert u maar eens goed. Wat er tot de vertaling bij dit levende water door de ouden is meevertaald. Dat is levendmakende. Waarmee bij gelijkenis verstaan wordt de gave van de Heilige Geest. Door welke wij wedergeboren. Hoor je, daar komt datzelfde woordje weer terug, waar we het zo moeilijk mee hebben in onze tijd. Maar die gave van de Heilige Geest, die is nodig tot wedergeboorte, want die maakt immers van dood levend en die overtuigt de wereld van zonde, gerechtigheid en oordeel, door welke wij wedergeboren en verkwikt worden. Ten eeuwige leven. Dus het niet dat de benauwdheid, maar er is een verkwikking. Gelijk het natuurlijke water de vermoeide reiziger verkwikt. Zo is het werk van de Heilige Geest in de zielen van de zijnen niet alleen tot levendmaking, maar ook tot verkwikking. Het werk van de Geest Gods, die ons doet proeven en smaken wie dat God wil zijn. Ik lees er nog dit bij, namelijk in zulke voegen dat hoewel wij somstijd dorsten naar de troost in zware diepe wegen en vallen staat er en aanvechtingen nochtans door de genade van de Heilige Geest worden de wedergeborenen verkwikt en gesterkt. Ja. Hij zegt, als je het nodig zou hebben, dan zou ik je die bron openen. En dan zou ik je dat wonderlijke leven dat uit mij is deelachtig maken. Want ze worden in de wedergeboorte toch afgesneden van Adam. En ingeënt in Christus. Aan de inenting gaat toch altijd nog de afsnijding vooraf, nietwaar? En dan het wonder. En dan uit die bron van leven geput te worden. Nu gaan ze proeven en smaken wat ze nog nooit geproefd of gesmaakt hebben. Ook daar moet deze Samaritaanse voor ingewonnen worden, die het leven nu niet meer heeft kunnen houden. In eigen handen, dat is dat vrome zaad van die op God vertrouwde. Nou, dan weten we iets van dat gesprekje af. Jezus en de Samaritaanse, met een heenwijzen naar zichzelf en naar de gave van de Heilige Geest en de noodzakelijkheid van de wedergeboorte. En dan ga ik vragen. Vervolg kom ik nog wel op terug in volgende overdenkingen. Ja, dorst u ook wel? Hè? We hebben gezongen en uw kinderen hebben dat natuurlijk meegezongen. Dat leren ze al in het begin van de klas. Een eigend het en jacht en koom. Schreeuwt niet sterker naar het genot dan de frisse waterstromen. Dan mijn ziel verlangt naar God. Een eenvoudige eigenschap van dat ware leven naar wedergeboorte. Hebt u naar dorst, naar God gedorst. Wanneer ga je water zoeken in de natuur? Als je dorst hebt. Dan mis je dus wat. Heb je Psalm 42 wel eens meegezongen? Uit de innerlijke begeerte van je geestelijke dorst. God des levens. Ach, wanneer zal ik naderen voor uw ogen en uw huis uw naam verhogen? Lager hoeft de ruif niet te hangen, denk ik. Ja. In de droefheid naar God, die een onberouwelijke bekering werkt, ga nog wat zeggen. Ja. Hebt u in uw leven wel eens ervaren dat u God kwijt bent? Is er ooit een moment in je leven geweest dat je over de wereld gelopen hebt en dat niets je meer vervullen kon? Alles wat je van de natuur had, de grootste zegeningen en wat er dan ook hier op de aarde, maar wat te vinden en tot je bezit te verkrijgen was. Dat er een moment in je leven is aangebroken dat je moest zeggen, Heere, er is veel, maar dan mis ik toch alles. Wat mis je dan? Ik ben God kwijt. Ik mis God. Indien het wist wie het is die tot u zegt, ja. Hij staat in het midden van u die ge niet kent. Die zich openbaart in de nodigingen van het evangelie. Kom herwest tot mij, gij die vermoeid en belast zijt. En dan zal ik u de rust geven. Ik vraag, kent u die momenten dat je in de droefheid naar God over de wereld liep, Heere? Ik heb geen God. Ik wil nog wat vragen. Is die bron des levens wel eens aan u geopenbaard? Heb je wel eens gezien dat het leven buiten uzelf in die ander ligt? En is er een reine begeerte in je leven gekomen? Als die blindgeborene, als die hoofdman, als zoveel voorbeelden in het woord. Straks zal deze vrouw inderdaad haar watervat verlaten, staat er. Dan heeft ze geen lust meer om te drinken de draf van de wereld. Ja, natuurlijk mensen. Als het levende water je noodzakelijk wordt, dan kun je niet meer de draf van de zonde drinken. Nee toch? En dan drink je niet meer de draf van de wereld. Daar kan je geen verzadiging in vinden. En als je dat levende water uit die bron Christi mag leren drinken, dan drink je ook niet meer de ijdele godsdienst op. Dat gaat ook al niet. Dan is het waar van voeg je bij de godsgezinde en dan mocht je er waarlijk Jezus vinden. Ja, daar bij die Jacobsbron is de bron van de genade en de rijke nodiging van het evangelie. Tot bastaarden, tot mensenkinderen die met hun rug naar God toe staan. Tot mensenkinderen die hun vijandschap openbaren. We zijn Samaritanen. Geef het maar prijs, mensen. Geef het maar prijs. Een behoeftig volk en hun noden en hun ellende en pijn. Gans hulpeloos tot aangevloten. En een korte afronding voor een erfdeel. Die gesprekjes kent tussen God en de ziel. Die gesprekjes die aanbraken toen ze onverwacht en ongedacht en ongewild met het levende water in aanraking kwamen. Naar God niet gezocht en God niet gewild. Maar van dat eenzijdige wonder kunnen gewagen. Voorwaar, gevonden van degene die niet naar me zocht en een volk dat naar mijn naam niet genoemd was, tot die heb ik gezegd. En als je daar nou boven gegroeid bent, en ik heb je dat zo vaak gezegd, dat die oudjes op de gezelschappen tegen je zeiden, als wij dat kindergepiep horen, dan wordt het bij jongs van men ook weer een beetje waar. Maar als je daar nou boven gegroeid bent, hè, om daar als een bastaard te zitten, om het levende water deelachtig te worden, dan ga ik toch met die oude dominee Verhagen mee. En dan ga ik vanavond die kartonnen doos maar eens opzoeken. En dan ga ik je die kleedjes maar eens voorhouden, waar je als een vondeling gevonden bent. Ben je dan nog bekeerd? En dan het eeuwige wonder. Ziet u, hij zet uit mensenmin de onvruchtbare in een huisgezin. En om zijn macht te tonen, de gevangenen uit de boeien redt en de verlaters van zijn wet doet in het dorp wonen. Amen. Heren, we hebben de geschiedenis van vrije genade bij de Jacobsbron geopend. In de beginselen van het werk wat u werkt. Omdat u vaders knecht bent en moet werken de werkendegene. Wat een wonder, die u van eeuwigheid gegeven zijn. Ze waren uwe, je hebt ze van de Vader gekregen, o eeuwige borg. U gaat ze ook ophalen in de tijd. Daarom moest u door Samaria heen. Daarom vond u deze Samaritaanse. Daarom maakte u zich aan die Samaritaanse bekend. Heere, straks zal u ook de bron openen. En dan zal ze drinken. Van vrije genade roemen is deze niet de Christus. Lieve koning, geef ons dat eenvoudige woord te begrijpen. In alle eenvoud het evangelie te leren verstaan. Die godsdaad noodzakelijk te zien. Die opzoekende daad van de hemel te leren bewonderen. En omdat uw huis nog niet vol is, dat u vandaag er velen zo ontmoet zou hebben, heren, die vol van wereld en wereldzin zijn uitgegaan, menend straks met een kruik vol water verder te gaan, en die vandaag niet verder kunnen komen, en in de leegte van de ziel ontdekt zijn geworden, wat het betekent om een Samaritaan, om een bastaard te zijn voor u. Zegen de waarheid, gebruik ze tot bekering, tot onderwijzing voor uw volk, wil het tekort verzoenen om Jezus wil. Amen. We gaan zingen, Psalm 116. Ik maak u bekend dat de collecte voor het deputaatschap bijzondere noden heeft opgebracht 5.646 gulden en 75 cent. Naar de Heere hier voor onze hartelijke dank. De tweede huwelijksafkondiging van Willem Alfred Nagel en Henrike Helena Beekhuis. De bevestiging zal plaatsvinden vrijdag 20 oktober aanstaande 14:45. Tot de gemeente wenst over te komen uit de gereformeerde gemeente te Barneveld. Christoffel de Vrouw, zijn echtgenootje Grietje de Vrouw, allerliefste met 8 kinderen als dooplid. Donderdagavond zal de bijbellezing worden gehouden. Aanvang om 19:30. Volgende week zal er leesdienst zijn. We hopen de gemeente van Oudorp te dienen. Het huisbezoek deze week. Maandagavond. Maandag bij W.H. van der Hoef en A. Florijn. Dinsdag H. van der Weert en L.W. van der Weert. Dinsdag bij G. van der Zandschulp en E.L. Frens. Dinsdag bij M. Modderkolk en M. Visser. En dinsdag ook bij G. Verhoef en J. Bos. Onze slotzang, kort versje uit 116. Het tiende. Ik zal uw naam met dankerkentenis verheffen. U al mijn gelofte brengen. Ik zal liefde en lof voor u ten offer mengen. In het heiligdom waar het volk vergaderd is. Het tiende van 116.